Er wordt een preek van William Catesby voorgelezen. Die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken deel 7. Catesby heeft hem uitgesproken voor de Aged Pelgrims Friend Society. Dat was een vereniging van vrienden voor de bejaarde pelgrims. In de Zoarkapel in Londen op donderdagavond 25 mei 1843. Catesby is in 1844 overleden, dus dat was 1 jaar voor zijn sterven. Naar aanleiding van Psalm 136, vers 23, die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. De titel van de preek is De gemeente gedacht in haar nederige staat. De Heere, als de soevereine God, heeft het zaad van Abraham verkoren door Sara, zijn vrouw, als een afgezonderd volk en hen onderscheiden van alle andere naties van de wereld. Hij gedacht aan Abraham en maakte een verbond met hem. Hij verkoos hem. Hij zonderde hem af van zijn afgodische volk en hij bracht hem in een vreemd land. En toen in latere tijden zijn nakomelingen gezonken en gedegradeerd waren om als slaven te dienen in het eentonige bulwerk van stenen maken, en de Egyptenaars hun arbeid zelfs nog hadden verzwaard, schreeuwden en zuchten zij tot God en waren zij werkelijk in een zeer nederige staat gebracht. Maar God gedacht aan hen en aan het verbond dat hij gemaakt had. En wanneer nu de tijd ten volle gekomen was dat zij verlost moesten worden, zei hij: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hen hun smarten bekend. En daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlosse uit de hand van de Egyptenaars. Arme schepselen, zij dachten dat God niet aan hen gedacht had, noch hen had gadegeslagen. Maar zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid, en daarom kwam hij op zijn tijd om hen te helpen en te verlossen. Nu scheen het dat Mozes, die vereerd was om als het verkozen instrument in Gods hand het volk uit Egypte te leiden, zulk een geloof en vertrouwen had in deze zaak die God had uitgedacht en waarvoor hij bestemd was, dat hij 40 jaar eerder liep dan de tijd die God bepaald had. Hij was dusdanig ijverig dat hij het met de boodschap op een lopen zette en zich verbeeldde dat al het volk met hem mee zou lopen en dat hij hen dan zeer spoedig uit de handen van hun Egyptische drijvers zou verlossen. Maar in plaats van daarvan stuurde God hem voor 40 jaar naar de leerschool van eigen bevinding. En de geringe kennis die hij met zijn hoofd in Egypte had behaald, was van geenerlei nut op deze leerschool. Hij werd hier niet onderwezen in de studie en het gebruik van verschillende talen, maar hij werd onderwezen in de plaag van zijn eigen hart en de heerlijkheid en majesteit van God. Maar toen de tijd gekomen was dat God daadwerkelijk zijn volk door hem verlossen zou, als een dienstknecht, zat hij nu vol uitvluchten, en in plaats van te lopen voordat hij gezonden werd zoals voorheen, probeerde hij eronder uit te komen, zeggende: Och Heere, zend toch door de hand desgene die gij zoudt zenden, maar zend mij niet. Want ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Toen hij wilde lopen voordat God hem gezonden had, werd er met geen woord gesproken van een begeerte naar welsprekendheid. Maar toen Gods tijd voor hem was aangebroken om het werk te gaan doen, veroorzaakte het een wonderbaarlijke verandering in zijn gemoed. Nu moest hij gaan om het middel te zijn om Gods volk te verlossen. En nu gevoelde hij de ernst en het gewicht ervan. Maar toch, Hoewel de slavernij en ellende van het volk toenamen, waren zij buitengewoon diep gezonken, zelfs tot nabij de radeloosheid, en zij waren bijna zonder hoop. Toch gedacht God aan hen en bracht hen op uit hun verdrukkingen en smart, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Nu was dit volk een bijzondere natie. Zij waren typen van Gods geestelijke volk, zijn uitverkorenen, zijn verkoren geslacht. En zijn leidingen met hen door de woestijn zijn typerend voor de wondervolle uitreddingen die hij in en voor zijn geestelijke volk werkt. En voor zover het God belieft mij er genadig toe in staat te stellen, wil ik trachten een paar opmerkingen te maken over de woorden voor ons, die toepasselijk zijn op Gods uitverkoren geslacht, van wie gezegd wordt dat hij aan ons gedacht heeft in onze nederigheid. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Nu zouden wij aanzienlijk veel tijd kunnen besteden om aan te tonen wie met die ons in onze tekst bedoeld worden. Maar zo de Heere wil, zullen wij deze zaak ook in een ander stuk van onze overdenking ontmoeten en willen we daarom nu hieraan voorbij gaan. En letten op, ten eerste de nederige staat, ten tweede God die aan hen gedenkt in deze nederige staat, en ten derde de verklaring hiervoor, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dus 1. De nederige staat, ten tweede God die daaraan gedenkt, en het derde waarom, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Allereerst dan de nederige staat, want deze nederige staat kan overwogen worden in drieërlei verband. 1. De staat in hun verloren bestaan voor God, waarin Gods uitverkorenen zijn gestort door hun val in Adam. 2. De gewichtige staat, de nederige toestand, die verschrikkelijke lage staat, zoals deze wordt geopenbaard in hun conscientie, zoals zij die gevoelig ondervinden. En 3. Nadat het God heeft behaagd dan om zijn gedenkwaardige genade toe te passen aan hun conscientie, en als ze nog wat langer mogen leven, moeten zij een derde nederige staat ondervinden, namelijk een Babylonische gevangenschap, een nederwaarts gaan van Jeruzalem naar Jericho, in handen vallen van rovers die hen uitstropen en verwonden, en waar zij voor half dood worden achtergelaten, en waar ze zouden sterven, waren het niet dat God zich over hun leven ontfermt, het welk verborgen is in Christus. En als zij in deze staat verkeren, ondervinden zij dat zij zichzelf niet verder kunnen helpen, noch hun zielen er meer uit kunnen redden, dan dat zij de hemel zouden kunnen scheuren of een wereld scheppen. Maar na de rijkdom van zijn genade en barmhartigheid gedenkt God aan hen in deze nederige staat, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Laat ons dan ten eerste Adams val bezien. Wij allen staan daar als wetsovertreders geheel schuldig voor God. Ieder kleinste deel van Gods wet getuigt regelrecht tegen ons. En indien God heilig, recht, rechtvaardig en goed is, moet hij ons op grond van zijn heiligheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid en goede wet als overtreders en rebellen verdoemen. Want wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De zonde heeft ieder deeltje van Gods beeld, waarin hij de conscientie oorspronkelijk heeft geschapen, geruïneerd. De zonde heeft ons zo laag neergelegd, ons zo diep doen wegzinken, dat de duivel net zoveel heiligheid bezit als ieder onherboren mens der zonde. En God verklaart plechtig in zijn woord, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Niet alleen om ons in de schuld te brengen, maar ook om ons voor hem schuldig te houden. Welnu, iedere zondaar is vervloekt door Gods wet, al waren het slechts voor één zondige gedachte. En indien u zou kunnen bewijzen dat u nooit één zondige daad had begaan, dan zou toch uw zondige bestaan, waaruit zondige gedachten voortkomen, genoeg zijn om u voor eeuwig te verdoemen. Uw staat is zo laag, zo afschuwelijk laag, dat wanneer de hel voor uw ogen geopend werd en u de bodemloze afgrond zou zien, indien u de vlammen zou aanschouwen die hieruit opkomen, en de sulfer en zwavel van het helle vuur zou ruiken, en u het gekerm van de verdoemde zou horen, u bent zo laag gezonken en u bent zo ver weg, werkelijk, u bent in zo'n afschuwelijke toestand, dat u ook niet de minste kracht hebt om uzelf te helpen. Maar er zijn sommige mensen die beweren dat zij het in hun eigen macht hebben om hun ziel wederom geboren te doen worden, berouw te hebben, te geloven en zichzelf te behouden. Maar ik aarzel niet om te zeggen dat iedere leraar die dat beweert een leraar is van de duivel, wie hij ook mag zijn. Hij heeft zijn boodschap niet van God gekregen. Hij heeft totaal geen kennis aan de verborgenheid van de wet, noch aan de verborgenheid van het evangelie. En zijn conscientie is nooit verlicht geweest door de gezegende geest. Welnu, in deze nederige staat liggen wij allemaal, want er is geen onderscheid. En de apostel vraagt door Gods onderwijzing, wat dan? Zijn wij uitnemender? Zijn wij discipelen en volgelingen van Jezus, beter dan de goddelozen? Ben ik Paulus, of is Johannes, of Petrus, of Timotheus, of Jacobus, of iemand van ons? Of zijn wij allemaal beter dan zij, welker verdoemenis rechtvaardig is? Hij zegt, ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. En daarom heeft de zonde het hele menselijke geslacht neergeveld. Het heeft hen afschuwelijk laag neergelegd en in een lage toestand gebracht. En wat de zaak van het schepsel zo wanhopig vertolkt, is wat de Heere bij monden van Jeremia zegt en wat wij als waarheid bevinden, namelijk dat uw breuk is dodelijk en uw plaag is smartelijk. Mensen nog engelen kunnen die genezen. O, wat een nederige staat is dit om in te verkeren. Maar misschien zijn er sommigen in dit kerkgebouw vanavond die gereed staan om te zeggen, wij gaan naar de kerk en wij horen de geboden iedere zondag voorlezen. En aan het einde van ieder gebod zeggen wij, Heere, wees ons genadig en neig onze harten tot het onderhouden van uw geboden. Maar het woord God zegt, want wie de gehele wet zal houden en ineens zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. De wet, eens verbroken, is voor altijd verbroken. En dat kan niet langer meer een onderhouden van de wet zijn. Derhalve, als God waarheid is, kan er geen hulp in onszelf zijn. Noch kan er enige mogelijkheid zijn dat een zondig mens Gods heilige wet kan onderhouden. Heeft God het iemand van u zo geleerd? Heeft hij u ooit afgemaaid en u gebracht om uzelf geheel verdorven, verloren en ontgrond te doen gevoelen? Sommige arme schepselen zullen misschien zeggen, ik heb er maar weinig verwachting van om de wet te onderhouden. Maar toch denk ik dat indien ik haar wel kon onderhouden en iets kon doen wat God zou behagen, dat ik dan enige hoop zou kunnen hebben. Dat zou het welk zoveel betekent als te zeggen dat indien u uzelf zou kunnen behouden, de Heere Jezus Christus niet behoefde te komen om u te helpen. Ach, wat bent u gezegend als u nederig gemaakt bent in uw gemoed en daar gebracht bent om te aanschouwen wat een arme, ellendige zondaar u bent en uw hart door de Heilige Geest onderricht is om te zeggen, Heere, wees mij genadig en openbaar toch uw vergevende liefde en het dierbare verzoenende bloed van de Zoon van God aan mijn ziel. Dan zou er inderdaad nog hoop zijn voor iemand als u bent. Maar het is te vergeefs om met vruchteloze pogingen de wet te onderhouden, want die snijdt alles af tot aan de wanhoop en laat ons zonder enige hoop. O, wat verkeert iedere mens van nature toch in een nederige staat. Maar er zijn er hier van die geleerden die in zo'n nederige staat toch nog vrolijk leven. U kunt zingen en feest vieren, gelukkig wandelen in uw ijdele vermakingen. En weer anderen van u voeren hun godsdienstige plichten uit wanneer het hen uitkomt, om maar te proberen om God schuldenaar voor u te maken. En u hebt dan ook nog een soort vrede, dat alles goed en wel is. Maar in werkelijkheid leeft u in een afschuwelijke staat van misvatting en bent u nooit uit Satans dienst verlost. U slaapt op de grenzen van vernietiging en u zult, indien genade dat niet verhoedt, op het laatst in de hel zinken. Maar als het nu Gods soevereine welbehagen is om uw hart te besnijden en u te doen gevoelen in welke staat u verkeert, dan mag u uzelf ook verheugen in zijn genade en zeggen, die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Maar ten tweede, wanneer God deze waarheid in de conscientie openbaart, o wat komt dat arme schepsel dan in een nederigheid? Nu herinner ik mij uit mijn jeugd dat ik niet geheel zonder ernstige en schrikbarende knepen in mijn conscientie was. Ik verwachtte dat de hel haar mond zou openen en mij zou verslinden. En toch geloof ik niet dat Gods geest mijn ziel toen al had levend gemaakt. En hoewel ik vreselijk en verschrikt was aangaande toren, hel en vervloeking, kon ik toch nog doorzondigen. En er zelfs behagen in scheppen om die miserabele gevoelens kwijt te raken en ze te versmoren. En menige keer gelukte het mij om mijn ellende weg te zingen en God te beledigen met de hardheid van mijn hart. Terwijl op datzelfde ogenblik de verschrikkingen van de hel in mijn conscientie waren. En nu verwonder ik er mij nog dikwijls over dat God met mijn schaamteloosheid niet heeft afgerekend, met zulk een lichamelijke duivel. Maar het was omdat zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Maar toen ik me pas 17 jaar oud geworden was en het de Heere behaagde om mijn ziel genadig levend te maken, en hij mij iets liet zien van wat de zonde inhield, toen vreesde ik er werkelijk voor. En een eigenaardige ommekeer greep plaats in mijn gemoed. Ik werd nu daar gebracht om te gevoelen dat mijn zonden bedreven werden tegen een goeddoend, heilig en rechtvaardig God. Ik werd niet alleen verschrikt door de gevolgen en de straf op de zonde, maar ik werd ook gedaagd voor die rechtbank van oneindige heiligheid. En daar moest ik rekenschap geven van mijn afschuwelijke praktijken. En dit deed mijn ziel beven voor het woord van God en voor de heerlijkheid van zijn majesteit. Het is één zaak om verschrikt over de zonde te zijn door vrees om naar de hel te moeten, maar een heel andere zaak om vertederd te voelen dat de zonde tegen een heilige, rechtvaardig, goddoend God bedreven wordt en dat de ziel schuldig staat voor hem. Terwijl die toestand voortduurde, leek het alleen nog maar erger te worden, ondanks alle pogingen die ik deed om mij hieruit te bevrijden. Want bij iedere stap die ik zette, leek het wel of God een nieuwe wond in mijn conscientie sloeg, om mij die pijnlijke en walgelijke ziekte van de zonde nog dieper te doen beleven. En o, wat een nederige staat is het voor een arme zondaar om hierin te verkeren, zonder één enkele straal van levendige hoop, om ooit de zegeningen en een verlossing te ontvangen. Maar sommigen zouden zeggen, dan moet u bidden, berouw hebben, geloven, uw godsdienstige plichten betrachten, en dan zult u vrede en troost ontvangen. Maar helaas, ik bevond dat ik van mijzelf geen enkele kracht had om te bidden, berouw te hebben of te geloven. Ik ben er sindsdien achtergekomen hoe onbekwaam ik ben tot wat sommigen noemen de plicht van iedere mens om te geloven. Maar ik zeg u dat een duivels leerstuk is en bedacht om een kind van God voortdurend te bestoken en hem in de wanhoop te doen wegzinken. Ik heb ervaren mezelf hopeloos en uiterst onbekwaam om zo'n plichtsgeloof te beoefenen. Ik gevoelde dat ik net zo zeker in de hel moest zinken met een plichtsgeloof als met plichtswerk. En dan wordt u gezegd dat u moet geloven en dat het uw plicht is om te geloven en dat Jezus Christus gestorven is voor zondaren. En omdat het gehele mensdom zondig is, mogen zij in hem geloven, gered worden en weer volmaakt gelukkig worden, wanneer zij dat maar wensen. Ik zeg u dat al die beweringen leugens zijn en dat zo'n blijdschap niet meer is dan een duivelse blijdschap en dat hij dit verkondigt met het doel om de zielen van miljoenen te misleiden. Dit alles mag iemand hebben zonder ook maar een vonk van oprechte evangelische genade te bezitten. Maar wanneer het evangelie Gods thuisgebracht wordt in het hart, dan komt het niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Misleid u zelf dan niet met die bedriegerijen en waanideeën van mensen en met hun sluwe geslepenheid waarmee zij op wacht staan om u te misleiden. Maar de zaak is deze, bent u in de schuld gebracht en bent u gevoelig gemaakt en leert u gebukt gaan over uw nederige staat, zonder kracht om uzelf te doen herrijzen uit deze berooide toestand en onbekwaam om uzelf daaruit te redden? Heeft het ooit geleken alsof u verzonken en verloren lag in uw natuurlijke verwoesting, waarin beide, God en uw conscientie, u tegenschenen te zijn? En dat al uw gebeden die u nog had, niets meer waren dan zuchten en kermen over uw schuldgevoel? Indien u hier gebracht bent, is het een gezegend teken, hoewel u op dat moment nog niet weet dat de Heilige Geest zijn verbondsbelofte vervult, door in uw hart te zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar ten derde, wanneer God zijn onvergetelijke genade en de rijkdom van zijn vergevende gunst aan u openbaart en u een weinig geloof in Christus geeft, die een zoete hoop en vrede in de conscientie teweeg brengen, kunt u voor een tijd met blijdschap uw weg gaan en denken dat alle zorgen ten einde zijn. Ik herinner mij hoe dat mij verging. Mijn ziel was zoet, verenigd, in Gods vergevende liefde, en ik meende dat Hij mij bij de voortduring gezegend had, en dat ik deze vrede en vreugde voor altijd zou bezitten, en nooit meer zou treuren. Arme stakker dat ik was, zo dwaas was ik, dat ik mijn godsdienst aan een ieders oor bekend maakte, en het in iedereen begon te vertellen, maar niet lang daarna scheen het alsof alles verdwenen was en zonk ik neer in verwoesting en ellende. En terwijl ik in deze nederige staat van ellendigheid verkeerde, leek mijn godsdienst aan een eind te zijn gekomen. En toen wist ik wat het inhield om van Jeruzalem het gezicht van vrede te gaan naar Jericho, de wereld, en om mij uitgestroopt, gewond en beroofd te voelen. Ik was al gauw beroofd van al mijn zoete vreugde van Gods verlossing en beroofd van vrede in mijn conscientie. Al mijn blijdschap vloog weg. Ieder lid van de geestelijke mens was verwond en in plaats van blijdschap en vreugde in mijn ziel te genieten, was ik vervuld van droefheid en rouw. O, wat een nederige staat is dit voor de ziel om in te verkeren, wanneer alle vreugde is vergaan, alle vrede en blijdschap is vergaan. Geen toegang tot God te hebben en geen glimlach van zijn heilige tegenwoordigheid te vernemen. Ach, mijn zaak kwam mij nu nog wanhopiger voor dan toen ik voorheen onder het vonnis des doods verkeerde. Wel nu, zeggen sommigen, dat kan ik niet geloven. Wel nu, ik zal u vertellen hoe het met mij verging, terwijl ik in die toestand verkeerde. In de eerste nood van mijn ziel kende ik niets van de vreugde en het licht van Gods lieflijk aangezicht. Ik wist niets van de zoete vereniging met de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik wist niets van een ontboezeming van mijn ziel aan God en van Gods ontboezeming van zijn eeuwige liefde en genade aan mij. Maar toen ik in deze vervallen staat gebracht was, bevond ik dat mijn ziel in een nog diepere nood zonk en dat ik in een nog veel nederige staat verkeerde. Er zijn sommigen die zeggen dat er geen verval kan zijn. Maar ieder kind van God weet dat dit een leugen is. Ik zeg u, wanneer zij in deze vervallen staat gebracht zijn, is er geen blijdschap van dit vredige gezicht, totdat het wederom ontdekt wordt door het dierbare bloed van het lam. Maar o, wat een nederige staat is dit om in te verkeren. Wij zien terug op onze vorige bevinding, maar kunnen er de Heere niet in gewaar worden. En dan zegt de vijand dat het allemaal maar hersenschimmen zijn. Wij zoeken houvast aan Gods belofte, maar we kunnen er geen anker in werpen en we durven het onszelf niet toe te eigenen. We wenden ons de linkerhand, waar God voor en in zijn volk werkt, maar het blijkt daar niet te zijn. Nog kunnen we geen enige rust vinden en vrede voor onze ziel. En dan weer wenden we ons de rechterhand naar het volbrachte werk van Gods zoon. En hoewel het ons heerlijk voorkomt, toch kunnen we daar ook geen vrede en troost vinden, zodat wij erachter komen dat we het van onszelf niet kunnen vinden en dat we moeten uitroepen, och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen, ik zou het recht voor zijn aangezicht ordentelijk voorstellen en mijn mond zou ik met verdedigingen vervullen. Als we in deze toestand verkeren, zijn wij in een nederige staat. Dood, duisternis, mistroostigheid en verdriet zijn dan onze belangrijkste metgezellen. Indien wij proberen om opgewekt te zijn, kunnen wij dat niet. Maar ten laatste zal God verschijnen, tot verlichting van de ziel. Hij verheft de geringen uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Maar terwijl wij ons op deze lage grond bevinden, gevoelen we dat het werkelijk een lage plaats is. Wat is het toch met recht een ontzettend lage plaats? Maar hij heeft aan ons gedacht in onze nederigheid, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En dan komen we tot ons tweede punt. Dan gaan wij nu voort met Gods gedachtenis aan hen in deze nederige staat. Ten eerste gedacht hij aan Gods uitverkoren als een gezegend lichaam. Wanneer hij in een verdorven val aanziet, verloren in die eerste Adam, verloren in zijn overtreding, en dus ook in onze overtreding, dan gedenkt hij aan hen in zijn liefde, om zo met hen in een verbond te treden. In zijn onderscheiden personen en onderscheiden eigenschappen om hen te redden van de verdoemenis. En Jezus kwam in een verbond om in hun wettige plaats en omstandigheden te komen, om hen uit die afschuwelijke kuil op te halen, om voor hen een verlossing aan te brengen en een weg te openen, waarbij alle eisen van de wet en het recht bevredigd zijn, waardoor alle volmaaktheden en deugden van God verheerlijkt zijn. En om daardoor voor hen een heerlijke verlossing te openen in die gezegende verlosser, in de persoon van Gods geliefde Zoon. De Heer Jezus Christus gedacht aan hen op zijn eigen gezegende tijd, toen hij hun natuur in eenheid met zijn Godheid aannam, en plaatsbekledend voor hen in het gericht stond, toen hij stierf voor arme, verdorven, schuldige zondaren, voor arme, hartverbroken zondaren. En hij gedacht aan hen toen hij voor hen tussentrad, tussen het beledigende recht en hun beschuldigende zielen. En hij hun dierbare zaak met alle zorg hieraan verbonden in zijn eigen hand nam. O, wat een gedachtenis was dit! Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. En opdat wij een volkomen verlossing zouden verkrijgen, doet hij ons worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wat een wonder alle wonderen! Want als hij slechts onze zonde weggedaan, onze zonde teniet gedaan en onze overtredingen weggenomen had en het hierbij had gelaten, wat zou dat een verbazend gezicht van tedere liefde en genade al geweest zijn? Maar hij heeft de zonde niet alleen weggedaan door zichzelf op te offeren, hij heeft niet alleen zichzelf vernietigd, maar o, welke tong zou het kunnen uitspreken! Hij heeft zijn leven tot een losprijs gegeven voor zondaren om hen tot God te brengen. Hij heeft voor hen aan alle eisen van de wet en het recht voldaan. Hij heeft hen opgetooid in de majesteit en heerlijkheid van zijn gerechtigheid. En zo zijn zij volmaakt in hem. En zo vertoont hij nu hoe gelukzalig hij aan ons gedenkt. Die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Ik verwonder mij er niet over dat de psalmist, die hier door de gezegende geest van God geleid werd, zich verheugde in een taal als deze. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent, o Heere, ze zullen in het licht uws aanschijns wandelen, Ze zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Hier zien wij hoe hij aan ons gedenkt. En wij bemerken dat het voortvloeit uit het liefhebbende hart van God van eeuwigheid. O, die onvergelijkelijke en verbazingwekkende genade Gods, die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Nogmaals, zijn heerlijke majesteit, die eeuwige drie-eenheid in harmonie, heeft zo heerlijk aan ons gedacht dat hij ons voor eeuwig opgesloten heeft in het hart van Christus en alles eeuwigdurend vastgemaakt heeft in hem, zodat hij zijn uitverkorenen zou kunnen doen verrijzen tot heiligheid, tot blijdschap, tot God en tot eeuwige heerlijkheid, dat zij bekwaam gemaakt zouden worden om in iedere beproeving en verzoeking waarmee zij te strijden hebben in deze woestijn staande te blijven, als ook om uiteindelijk al hun vijanden te overwinnen. En in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad, dat al hun behoeften en begeerten zouden geschonken worden uit zijn volheid, dat niets hen zou beschadigen en dat dit vastgemaakt ligt in het hart van Jezus, dat al de zegeningen die zij ontvangen van hem afvloeien, die genaamd worden de gewisse weldadigheden Davids en verankerd liggen in de Heere de Verlosser, de welke is Davids Heer en Davids Zoon. Alzo gedacht hij aan ons in onze nederigheid, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En nogmaals, wanneer God spreekt tot zijn kinderen bij monden van Jesaja, dan zegt hij, neigt uw oor en komt tot mij en uw ziel zal leven. Maar wie zijn zij tot wie hij spreekt? De zulke die behoefte hebben aan genade en die vol van nooddruft en begeerte zijn. Het is niet voor die fatsoenlijke fariseer, of nog voor degene die op bevel altijd geloof hebben voor zichzelf, die kunnen komen met een geldprijs in hun hand, die kunnen bidden en beloften ontvangen wanneer het hun goed dunkt. Het is niet voor degene die rijk en verrijkt zijn in zichzelf en die hun goed vermeerderd hebben en niet weten dat ze zijn ellendig, arm, blind, jammerlijk en naakt. Maar het is voor hen die zonder geld en zonder prijs zijn, die vernederd geworden zijn voor God en die behoeftig zijn naar zijn genade. Tot hen spreekt hij. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Sommigen zeggen dat de profeet met deze woorden dode zondaars aanspreekt. Maar kunnen de doden enig werk doen? Kunnen zij opstaan en levendige handelingen verrichten? Nee, zeker niet. Welnu, dan moeten zij tot het volk van God behoren die de Heilige Geest heeft levend gemaakt, die arm zijn, teer, nooddruftige zondaars, getrokken door zijn kracht tot de dierbare Verlosser. En dan sprak hij tot hen die hij geestelijk geloof geschonken heeft en die tot Christus geleid zijn tot leven en verlossing. Deze zullen de stem der genade horen en hun ziel zal leven. Ze zullen ook aangenaam leven, want ze zullen het brood Gods eten en ze zullen verzadigd worden als met vet en smeer. Zo zal hij de ziel voeden en doen juichen. En hij zal een eeuwig verbond met hen maken, en hun de gewisse weldadigheden Davids geven, want, die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Ja, maar, mogen sommigen van u vragen, hoe zal God aan ons gedenken, als wij zo gevoelig in deze nederige staat verkeren? Wat Christus heeft teweeggebracht als ons hoofd, door de zalving Gods des Vaders, openbaart ons de Geest wanneer de noodzakelijkheid het vereist. De volzalige drie-eenheid gedacht de gemeente van God. Want iedere heerlijke persoon heeft een heilig deel te verrichten in dat grote verlossingswerk. En daarom kon David juichend zingen. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden, daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Want een verbondsgod, Vader, Zoon en Heilige Geest, is mijn toevlucht. En wanneer een arm kind van God ontbloot wordt in deze nederige staat en zijn hoop bevindelijk is afgesneden en hij bij vernieuwing de vergeving van zijn zonden wenst te ervaren door een vernieuwde toepassing van Jezus bloed aan zijn conscientie. En hij wenst te weten dat het recht bevredigd is op zijn rekening, dan zeg ik, zolang hij vreemd blijft van deze vrede en gevoelt dat zijn hoop is afgesneden, zolang gedenkt de gezegende geest toch aan hem in deze nederigheid. Want hij schenkt het hem om genade te smeken en moedigt hem aan te kermen, te zuchten en bitter te schreeuwen in zijn hart om de openbaring van de gunst van God in zijn ziel. Misschien zijn er wel onder u die zeggen, ach, het is onmogelijk dat de Heere aan zo'n ellendeling als ik ben wil gedenken. Maar had de Heere niet aan u gedacht en geen gedachte des vredes over u gehad, dan zouden er geen van deze gevoelens in uw hart geweest zijn. Dan zou de geest des Heere deze zaken niet in uw conscientie gewerkt hebben. Maar het is zonneklaar dat hij zijn volk gedenkt door zo gemeenschap met hen te oefenen ten tijde, wanneer zij hulp behoeven, om hen dan een mate van vrede en ondersteuning te schenken om hun zinkende geest op te beuren, en kracht te schenken om een weinig heilige ademtocht tot Sion te mogen ondervinden. En waarlijk, wanneer het arme hart een weinig ademtocht gevoelt naar God, een weinig verlichting ervaart en een weinig vernieuwd spreken van zijn genade gewaar wordt, hoe dankbaar gedenkt hij dan de hand van degene die het hem schenkt. Deze vrede in de Heere Jezus Christus behoedt de ziel voor wegzinken, verzinken. Het ondersteunt de geest en doet uitroepen. Wie weet of de Heere mij genadig mogen zijn. En zo gedenkt hij zijn volk door hen arm van geest te houden. In al hun afval die zij gevoelig waarnemen wanneer zij naderen tot de troon van genade in alle ontsteltenis waarvan zij het onderwerp zijn. Satans vurige pijlen en verzoekingen met de benauwdheid om de hoop geheel op te geven en om alles als verloren op te geven. Ja, zelfs te midden van dit alles gedenkt hij nog aan hen. Hij houdt hen in de palm van zijn hand. De ganse hel kan hen daar niet uitrukken. Ach, gij zijt gezegend, de Heer is altijd met zijn volk. En in deze weg maakt hij het openbaar dat hij aan hen gedenkt in hun nederigheid. Indien hij hen niet zou oprichten, zouden zij het menigmaal steeds maar weer voor goed opgeven. Maar misschien zegt een arme ziel die hier aanwezig is, ach, ik weet niet wat ervan te maken voor mezelf. Ik kan niets vinden ter voldoening voor mijn ziel. Ik kan niet gelukkig zijn in mijzelf, met of zonder godsdienst. Ik kan niet verklaren wat de uitkomst van deze zaak zijn zal. Menigmaal vrees ik het geheel op te moeten geven. Maar waarom geeft u het dan niet op? O, zegt zo'n ziel, dat weet ik niet. Dan zal ik het u zeggen. Omdat het Gods werk is. Want als het uw eigen werk was geweest, zou u het al lang opgegeven hebben. Maar omdat het Gods werk is, gedenkt hij aan u in uw nederigheid. En wordt u nu gebracht om uw nood en ellendigheid te gevoelen en om tot God te schreeuwen om hulp en verlossing. Hij gedenkt aan u om u hierbij stil te houden. En omdat het leven Gods in u is, vloeit deze levende adem terug naar de fontein des levens en van waar het zijn oorsprong heeft en genade ontspringt nu in uw ziel. Maar God gedenkt de ziel nog meer in het bijzonder wanneer het zijn gezegende majesteit behaagt om de gezegende persoon, het dierbare bloed en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus persoonlijk aan de arme ziel toe te passen. Ik geloof dat wanneer een kind Gods begunstigd wordt om waarachtig geestelijk te geloven en Jezus als zijn dierbare verlosser te omhelzen, en bevoorrecht wordt om de waardigheid van zijn persoon te mogen zien, en een behoefte gevoelt aan zijn grote verlossing, dan zal hij nog een hogere mate van troostrijke bemoediging ervaren. Sommigen van Gods volk zouden wel werelden willen geven, om te kunnen zeggen dat Christus hen van eeuwigheid liefgehad en verlost heeft. Maar hoewel zij zulke taal niet durven te gebruiken, kunnen ze toch deze zaak niet opgeven. Ze zullen aanhoudend de Heere zoeken om deze dingen aan hen bevestigd te krijgen. Hier komt het openbaar dat hij aan hen gedenkt door hen te laten aanhouden met deze zaak, vurig pleitend bij God in de naam van Jezus Christus, dat hij aan hen wil openbaren dat hij zijn dierbaar bloed voor hen heeft gestort. En op Gods eigen gezegende tijd schenkt hij hun geloof in het zoenoffer van Jezus en past het toe aan de conscientie als hij met kracht in de ziel spreekt: ik ben uw heil. Dan wordt de vrede in de ziel ervaren en wordt zij met vreugde vervuld. Christus en de ziel zijn nu in zoete vrede verenigd. Christus verschijnt nu zo precies gepast voor het hart en de zondaar gevoelt dat hij Christus boven alles begeert. En terwijl de ziel zo onder de goddelijke zalving van de Heilige Geest verkeert, zijn deze twee verenigd in één hart. O, wat is dit een tijd van gedenken, wanneer de Heere de ziel zo zoetelijk omhelst om deze gunst te genieten en om met de apostel te mogen zeggen: ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Wanneer de rijkdom van zijn genade zo aan de ziel wordt geopenbaard, bevindt hij dat dit een dierbaar en een glorierijk gedenken is. En dan verheugt hij zich in de zoetheid van de waarheid dat hij aan ons gedacht heeft in onze nederigheid, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Maar we moeten voortgaan en verder opmerken dat hij ook aan ons gedenkt in de nederigheid van onze afvalligheid. Wel nu, bent u ooit hier geweest? Ik weet dat er mensen zijn die zeggen dat ze heel goed zonder al die bedenkingen, vrees en oefeningen kunnen, waarvan Gods volk zo menigmaal het onderwerp is. Wel nu, er is één ding dat ik u met zekerheid kan zeggen, namelijk dat ik de zulken ook niet benijd in hun staat en bevinding. En ik kan vrijmoedig tegen zulke geleerden zeggen dat er geen zaak bestaat waarop ik meer jaloers ben dan op die van Gods volk. Weet voorzeker dat God de consciënties van zijn volk teder maakt. En wanneer een lief kind van God in een staat van afvalligheid verkeert en de wereld hem te pakken krijgt, terwijl familieproblemen zich rondom hem opstapelen, zinkt hij in zulke lage staat dat iedere kleine moeilijkheid te veel voor hem wordt. En alles wat hij ontmoet, vervult hem met ontzetting. Hij geniet geen zoete vreugde van Gods tegenwoordigheid, maar wordt voortdurend lastiggevallen en gebeukt door een tartende duivel. En wellicht trekken de wereldse dingen hem ook af, waarbij nog komt dat hij bij zichzelf een natuur gewaar wordt die hem van erger bedrog voorziet dan de duivel zelf. Wel nee, zeggen sommigen, u bedoelt toch zeker niet te zeggen dat er erger bedrog is dan de duivel?